Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En als er ondertussen iemand is die mij aan een bundel van Johannes de Heer kan helpen, dan zou dat fijn zijn. We lezen met elkaar Gods woord in Efeziërs. Efeziërs hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Efeziërs hoofdstuk 2. Er staat boven alles is genade. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen aan deze plaats mogen ontmoeten en begroeten, en dat we dat mochten doen in uw naam. Dat we uw naam mogen verbinden aan ons samen zijn. In de wetenschap, Heer, dat u naar uw belofte ook in ons midden bent, en het contact en de ontmoeting ook met een ieder van ons wil, heel persoonlijk, door woord en door geest, door muziek en door lied. Heer, in al deze dingen komt u liefdevol en genadevol naar ons toe. En bemoedigt en vertroost u ons. Gelet ook op de omstandigheden waarin we verkeren, hoe ons leven er van alle dag uitziet. Heer, we danken u dat u een getrouwe God bent, die niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. En we danken u voor de genade dat we kinderen van u mochten worden, en dat we ook mogen leven dag in dag uit tot aan de voleinding onder leiding van u. Dat u ons de weg wijst, ons leidt in alle waarheid, maar ook dat u in uw aanwezigheid ons verzekert van de toekomst. Een toekomst die vast ligt, omdat u daar het waarborg voor bent. En heren, zo mogen wij dus mensen zijn, niet alleen van hoop, maar ook van toekomst. En alles wat er in ons leven gebeurt en plaatsvindt, heren, en het leven trekt niet ongemerkt aan ons voorbij, mogen we plaatsen in dat gebied waar u leiding geeft, waar u leidt, waar u vasthoudt en waar u ons brengt naar uw toekomst. En we willen bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn, mensen die opgenomen moesten worden, behandeld moeten worden, ook in de komende tijd, verder moeten aansterken. Heere, u kent al de namen en al de situaties. En u weet ook wat dat met zich meebrengt, dat dat allerlei vragen bij ons oproept, dat we er ook angstig door worden en onzeker. Maar Heer, we mogen aan u vragen, wil om ons heen zijn en ons de bemoediging en de troost geven die wij nodig hebben. Dat we voor alles ons oog op u gericht houden en het van u alleen verwachten. Heer, wees met uw kerk wereldwijd. We weten, Heer, dat Satan steeds sterkere aanvallen zal loslaten op uw kerk. En dat velen zich ook zullen laten verleiden. En dat die antichristelijke wereldkerk in wording is. Maar Heer, wil uw kinderen vasthouden en ze een open oog geven voor uw woord. Dat we niet van alles zelf gaan zitten bedenken. En dat we van u, o Heer Jezus Christus, niet iemand maken die u niet bent. Dat heeft de geschiedenis al genoeg gedaan. Maar u bent redder en verlosser. U bent de gekruisigde, wat meer is, de opgestaande. En u bent ook degene die komt om eenmaal heel deze wereld te vernieuwen en onder uw heerschappij te brengen. En we danken u, Heere, dat u eenvoudige, zwakke mensen zoals wij verkoren hebt om daarin samen met u te dienen. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor de beloften van uw woord. En dat u ook tot uw doel komt met dit verbondsvolk. Niet omdat ze voorbeeldig zijn, niet omdat ze bijzondere kwaliteiten hebben, maar omdat u ze verkoren hebt tot dat doel. En zo mogen ook wij ons laten meevoeren in dat eeuwige plan van voor de grondlegging der wereld. En dat ook voltooid zal worden in de komende tijd. Heren, we zijn bevoorrechte mensen. Mogen dat ook blijken in dit samen zijn. Wanneer we u de lof, de dank en de aanbidding toezingen. Heren, en in het beluisteren van uw woord. Met een open oor en met een ontvankelijk hart. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. En wel van Johan Deerlied 60. Maar onder het voorspel gaan we even collecteren. Ja. En dan zingen we aansluitend lied 60. Thank you. Ik lees graag met u het tekstwoord in de eerste brief van Johannes, 1 Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 en 2. 1 Johannes 3, de versen 1 en 2. Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp Jezus Christus in het centrum van de tijd. Of anders gezegd, Jezus Christus, verenigt verleden, heden en toekomst in zichzelf. En ons tekstwoord uit 1 Johannes 3 legt ook een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. En is daarmee dus ook een belangrijke bron van informatie voor u en mij, voor ons, voor anderen. En is er ook alle reden om daar goed naar te luisteren en ook daar dankbaar gebruik van te maken. Daar is alle reden voor. Alleen ik moet u zeggen, de praktijk laat nog wel eens wat anders zien. En daarom wil ik beginnen met het benoemen van een aantal zaken die met verleden en met heden en met toekomst te maken hebben. En daarin ook verwoorden hoe daar mee omgegaan wordt. Hoe daarmee gehandeld wordt. Laat ik maar beginnen met het verleden. Oftewel de geschiedenis. Je komt steeds vaker mensen tegen, zowel oud als jong. En ik spreek in algemene zin die zeggen, we hebben niks met het verleden. De geschiedenis interesseert mij niet. Maar ja, zonder kennis van het verleden, ook van je eigen verleden, heb je geen antwoord op de vraagstukken van het heden. De geschiedenis geeft antwoord op het waarom van je denken en van je houding en van je gedrag. En ook in de gezondheidszorg is de geschiedenis een belangrijk onderwerp. Denk aan de geneeskunde, denk aan de erfelijkheidsleer. Maar ja, ook onder gelovigen vind je die opvatting. Zeker ten aanzien van het Oude Testament. Ik was dan ook blij en dankbaar dat alle boeken van het Oude Testament even voorbij kwamen. Dan weet u het weer eens hoe het zit. Ja? Maar belangrijker dan dat u weet welke volgorde het is, of u ook weet wat erin staat. En helaas moet ik zeggen, en ik herhaal het ook maar eens, vind je ook onder tal van gelovigen de opvatting, het Oude Testament, daar hebben we niks mee. Daar doen we ook niks mee. Maar ook dan moet je zeggen, zonder de geschiedenis, zonder kennis van de geschiedenis van het Oude Testament, heb je geen antwoorden op de vragen die het Nieuwe Testament kan oproepen. En ook werkelijk oproept. En ik meen dit te mogen zeggen, Ik ben al meer dan 20 jaar docent aan de Bijbelschool. En ik merk bij herhaling, ook in de behandeling van de boeken van het Nieuwe Testament, dat je voortdurend moet teruggrijpen op het Oude. Omdat we er anders niks van snappen. Geschiedenis. Ik moet ook nog iets zeggen over de toekomst. Toekomst. Want het kan namelijk ook anders. Zo zijn er tal van gelovigen die doorslaan naar de andere kant en zo gefocust zijn op de toekomst dat ze het belang van het heden en hun verantwoordelijkheid op dit punt bijna volkomen uit het oog verliezen. Hoe denkt God er eigenlijk over? De Bijbel benadrukt het belang van het verleden. Het belang van de geschiedenis. In die geschiedenis vinden we ook een antwoord op de vraag naar het hoe en het waarom van het kind van God zijn. En dat Jezus Christus en het kruis daarin een heel belangrijk punt vormen. Dat in hem de basis wordt gelegd van hoop en van toekomst. Het fundament voor nu, voor vandaag en het heden en voor straks in zijn toekomst. Weet u wat ik zo fijn vind? Dat de geschiedenis ons ook duidelijk maakt dat ons geloof niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Dat we het niet hebben over fabeltjes en dat we het niet hebben over sprookjes, maar dat die geschiedenis gebaseerd is op de werkelijkheid van Gods handelen in Jezus Christus. Gods woord benadrukt het belang van terugzien. Terugzien in dankbaarheid. Van herinnerd worden aan de grote daden van God. En dat doen we toch ook, of niet? Dat doen we toch ook bij het avondmaal? Ter nagedachtenis zeggen we dan toch, of niet? Ja, ter nagedachtenis. Natuurlijk, Gods woord richt ons op de toekomst als bron van hoop en troost voor het leven hier en nu. Geeft uitzicht op het doel dat God met ons mensen heeft en met zijn schepping heeft. Maar het hoe en het waarom van dat doel vinden we in de geschiedenis van Gods woord. Bovendien benadrukt Gods woord dat die toekomst in het heden beleefd en doorleefd moet worden. Anders gezegd, het kind van God zijn moet gestalte krijgen in de praktijk van het leven hier en nu. En hoe waar dat is, dat blijkt ook uit allerlei volgende gedeelten van Gods woord. Ik vraag vanmorgen heel veel van u. En dat brengt ons wat mij betreft ook bij de kernvraag van vanmorgen. Het is geen quiz, u hoeft ook geen antwoord te geven, dat doe ik zelf wel. Maar waar speelt dat heden zich af? Waar speelt dat heden zich af? Lijkt een domme vraag, hè? Vindt u ook niet? Hè? Lijkt een domme vraag, hè? Heel veel mensen zullen dan roepen, ja, hier in de wereld natuurlijk, hier. In deze wereld. Klopt. Maar het is dan ook maar een deel van het antwoord. Als kinderen van God horen we bij het Koninkrijk van God. Daar horen we gewoon bij. Maar leven we vandaag? Dat is de vraag. Nu in het heden. In dat Koninkrijk? Of zijn we in afwachting van de komst van het koninkrijk? Leven we vandaag in dat koninkrijk? Of zijn we in afwachting van de komst van dat koninkrijk? Kijk, en het antwoord op die vraag is van belang voor het bepalen namelijk van onze houding en ons gedrag in het heden. Ik denk dat beiden aan de orde zijn. En ik verwijs daarbij naar uitspraken van de Heer Jezus zelf. En naar teksten die het antwoord op deze vraag in zich dragen. Het kan maar een kleine greep zijn, dus ik daag u ook uit om uw Bijbel, om de Bijbel ter hand te nemen straks als u weer thuis bent. En om al die teksten eens op te gaan zoeken die hiermee te maken hebben. En het zijn er veel meer dan u denkt. Dus dat wordt nog een hele klus vandaag. Als we luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus Christus zelf over het Koninkrijk van God, dan horen we hem zeggen, bijvoorbeeld in Markus 1 vers 15, dat dat Koninkrijk gekomen is. Wat staat daar? Hij zeide, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En op de vraag van de fariseeën naar het koninkrijk, antwoordt hij hun en zegt, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie hier is het of daar. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u, is onder u. Zoals gezegd is maar een kleine greep uit de diverse teksten die de aanwezigheid van het koninkrijk hier en nu vandaag verwoorden. En dat brengt ons ook tot het begrip en tot van de uitspraak van Gods woord. Het koninkrijk is hier en het koninkrijk komt. Markus 10 vers 15 spreekt over het ontvangen en het binnengaan van het koninkrijk. En, nou dat, en nu komt mijn logica, ik bedoel, daar hoeft u mij niet in te volgen, maar ik heb dan zoiets, wat hier niet is, kun je ook niet ontvangen. En wat hier niet is, kun je ook niet binnengaan. We moeten ontvangen en binnengaan. We moeten zoeken en we moeten bidden dat het komt, staat in Matteüs 6. De Heer Jezus sprak over het koninkrijk van God als een huidige werkelijkheid en als een toekomstige verwachting. Het koninkrijk zal bij zijn wederkomst tot volle ontplooiing komen. Maar wij leven in de tussentijd. Tussen de eerste en de tweede komst. In de tijd dat het koninkrijk gekomen is en nog komen gaat. Het koninkrijk is nu onzichtbaar aanwezig. En het zal door Gods kracht groeien en uiteindelijk voor iedereen openbaar worden. Ondertussen, dat moet wel gezegd worden, doet Satan er alles aan om die groei onmogelijk te maken. En weet u, over bewijzen gesproken, dat Satan zich daar zo heftig mee bezighoudt, is voor mij het bewijs dat het koninkrijk er vandaag is. Anders dan zou hij zich er echt niet zo druk over maken hoor. Dat koninkrijk dat groeit. En we zien die groei. En we zien die tegenstand. Prachtig verwoord in de gelijkenissen van het zaad en van het onkruid en van de tarwe. Gaat maar na. Groei en tegenstand. Een ander bewijs van het koninkrijk hier en nu en in de toekomst
is de aanwezigheid van de Heilige Geest.
De aanwezigheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is het bewijs dat de nieuwe tijd al is begonnen. En is tegelijkertijd de belofte, de zekerheid, dat dat koninkrijk ook tot vervulling komt. Nogmaals gezegd, dat nog onzichtbare koninkrijk moet gestalte krijgen in Gods kinderen. En weet u wat nou zo opvallend is? Dat je ook bij de gelovigen hetzelfde principe vindt van wat is en nog komen moet. Wat is en nog komen moet. En daar kunt u niet verrast over zijn als u tenminste goed geluisterd heeft naar het tekstwoord. Want in Johannes 1, dan in Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Maar het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want we zullen Hem zien gelijk Hij is. Daarin wordt iets gezegd over van wat het wordt. Maar daarmee hebben we nog niet het juiste beeld hoor. Kunt u zich voorstellen hoe die heerlijkheid van Christus eruit ziet? Nee. Dus er wordt ons wel gezegd wat het wordt. Maar we kunnen het niet invullen. En als we er al beelden bij proberen te maken, dan zullen we straks tot de ontdekking komen van dat we er hopeloos naast zaten. Deze heerlijkheid, voortkomend uit het kindschap van God zijn, is nu vandaag ten dele. En vindt zijn vervulling bij de feitelijke komst van het koninkrijk van God. En de kinderen van God moeten wandelen door geloof en leven door hoop. Wandelen door geloof en leven door hoop. Ja. Weet u, Gods woord, en u vindt daar ook het nodige over in de brieven van Paulus, spreekt van verlost zijn. Nou voelen we ons wel aangesproken. Verlost zijn. Maar ook van verlost worden. Ik zei net al, hetzelfde principe. Wat is en wat nog moet. We zijn verlost en moeten nog verlost worden. Ja. En in dat verband zegt Matthäus ons: wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wat is en wat nog komt. Waarom spreekt Gods woord eigenlijk over wandelen, als we toch al klaar zijn? Waarom spreekt Gods woord over het gaan in de renbaan, om uiteindelijk de prijs, zeg maar, te verwerven, als we toch al klaar zijn? Ons geloofsleven kent een is, wat is, maar ook wat het nog worden moet. Ja. Romeinen 8 handelt over de verlossing van het lichaam. Ons lichaam is nog niet verlost. Toch? Ons lichaam is nog niet verlost. Nee, wat is, dat is dat we geestelijk verlost zijn. Maar het lichaam, nee. Paulus als voorbeeldig gelovige, dat mogen we toch wel zeggen, roept op enig moment uit: wie verlost mij uit dit lichaam van deze dood? Wie verlost mij uit dit lichaam? Wat is en wat komt? Gods woord spreekt van kind zijn en tot zoonschap komen. Over erfgenaam zijn en erfgenaam, dat wil zeggen feitelijk, worden. Gods woord spreekt ervan dat wij een nieuwe schepping zijn. Maar Openbaringen 21 vers 5 zegt dat alles nog nieuw moet worden. Deze en nog vele andere teksten die verwoorden wat is en wat nog komen moet. De vervulling dus. Dat is onze positie. En omdat wij nog steeds in het is zitten en nog niet in wat het wordt, spreekt Gods woord ook over ons als christenen uit. Levend uit hoop. Als we er al zijn, hoeven we niks meer te hopen, toch? Of wel? Nee, levend uit hoop. Wachtend. Waarop dan? Wachtend. Verwachtend. Verlangend naar. Leidend. Leidend. Als teken dat de vervulling er nog niet is. Maar wel komt. Leidend. De vervulling komt. Gepaard gaan met de uitspraak van: dan zal er geen dood meer zijn. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Dan zal er geen pijn meer zijn. Vervulling. Maar zover zijn we vandaag nog niet. Van delen in lijden en van delen in heerlijkheid. Kortom, we zitten ingeklemd tussen het heden en de toekomst. En wat betekent dat nu voor onze houding en ons gedrag in het heden? Het kan niet zo zijn dat het verleden ons niet interesseert. Want daar ligt het antwoord op de positie die we vandaag innemen. En het kan ook niet zo zijn dat we zo sterk gefocust zijn op de toekomst, dat we voorbij gaan aan het feit dat die toekomst al in het heden begonnen is. En zich dus ontwikkelt naar de volmaaktheid. Weet u, 1 Johannes 3... het derde vers hebben we niet gelezen, maar u controleert mij wel, geeft het antwoord op de vraag hoe nou onze houding en onze gedrag in het heden moet zijn. Nou, hou maar vast. We lezen. Een ieder die deze hoop, dat wil zeggen hem zien gelijk hij is, want daar eindigt vers 2 mee. En ieder die deze hoop op hem heeft, wat doet hij? Die reinigt zich, gelijk hij rein is. Wij als kinderen van God weten dat onze Heer en Heiland heilig en rein is. En zij die deze hoop op hem hebben, moeten dus toenemen in genade en in heiligheid. En wat houdt dat nou in? Dat we handelen naar en dat we doen naar de regels van dit koninkrijk, zoals al gezegd. Dit rijk is onzichtbaar, maar moet gestalte in ons krijgen. En daarvan zegt Gods woord in de Thessalonicenzen, is een heilige wandel voor nodig. Daartoe is ons de Heilige Geest ook gegeven. Ons leidend in alle waarheid. Maar ook om ons te begeleiden in dat proces van nog niet volmaakt. Naar volmaakt toe. In dat proces van vernieuwing. Zegt 2 Korinthe. Naar het beeld van Jezus Christus maak mij een beeld van u.
En dat volmaakte zal uiteindelijk bereikt worden bij de komst van Jezus Christus. Maar dat wil dus niet zeggen dat we ons hierin nu, in het heden, niet moeten uitstrekken naar die volmaaktheid. Of in navolging zoals Paulus dat zegt in de Filippenzen 3, vers 12. Niet dat ik volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Weet u, het is niet voor te stellen dat er gelovigen zijn die van mening zijn dat ze met die eerste geloofstap het eindpunt al bereikt hebben. En dat aan de vraag naar wandeling en ontwikkeling in heiligheid niet voldaan hoeft te worden. En als je het al eens over hebt in een gesprek, dan gebruikt men meestal als argumentatie: rechtvaardiging is uitsluitend door het geloof. En een stap in navolging en gehoorzaamheid opent de deur voor heiligheid door werken. Onvoorstelbare dooddoener. Onvoorstelbare dooddoener. En dan ben ik ook meestal niet meer zo heel erg aardig. En dan zeg ik, je bedoelt te zeggen van dat je er geen zin in hebt. Dat je er gewoon geen zin in hebt. Ja? Je hebt er geen zin in om gehoorzaam te zijn aan wat God van je vraagt. En je beroept je nu maar op die eerste stap, maar je komt wel eens heel bedrogen uitkomen aan het eind van de rit. Anders dan moeten we al die teksten die we in Gods woord tegenkomen, ik heb er net één van gelezen, wie volhardt tot het einde, moeten we gewoon allemaal wegschrappen. Als wij denken dat dat niet van belang is, moeten we het gewoon wegschrappen. En dan geven we ons zelfs de rechtvaardiging om maar gewoon te doen wat we zelf willen. Want God is aardig en liefdevol, dus die maakt het wel in orde. Gods woord roept ons heel nadrukkelijk op tot heiliging. In Johannes 14 vers 21 staat: wie mijn geboden heeft, dan heb ik het niet alleen over de 10 geboden hoor. Als Johannes het heeft over de geboden, dan heeft hij het over het hele woord van God. Het hele woord van God, van begin tot het eind. Wie mijn geboden heeft, komt het, en ze bewaart. Die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal ook geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. In Romeinen 12 vers 2 staat: en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. En daar hoeven we niet naar te raden, want het staat er meteen achter: het goede, het welgevallige en het volkomene. Kortom, er moet sprake zijn van een ontwikkeling in heilige levenswandel. Zichtbaar maken dat het koninkrijk er niet alleen al is, en dat is zo, maar ook dat we er deel van uitmaken. Dat we er deel van uitmaken. En nu weet u, ik meen werkelijk heel oprecht, een goed begrip van dat heden. Een goed begrip van dat heden. Dat wil zeggen de aanwezigheid van het koninkrijk van God hier en vandaag. Zou een zegen zijn voor de christenheid. Als we ons meer en meer bewust zouden zijn dat wij vandaag levend in deze wereld tegelijkertijd wandelen in het koninkrijk van God. Dan zouden we kennelijk dus niet zo'n behoefte hebben om elkaar de tent uit te vechten over allerlei onbenulligheden. Maar zouden we weten van wat God van een kind van hem mag vragen. Als het gaat om wandel en handel en gedrag. Het zou een zegen zijn. En een belangrijke bijdrage leveren aan het bewaren van de eenheid in Jezus Christus. Dat is het meest belangrijke wat van ons als kinderen van God gevraagd wordt. Niet om eenheid te maken, ook zo'n flauwekul. Maar om de eenheid te bewaren. De eenheid in Jezus Christus te bewaren. In het besef dat het koninkrijk van God nu nog niet ten volle gekomen is. Maar dat we wel er onderweg zijn naartoe. Vanuit het hier en nu. De tijd komt dat Jezus Christus het koningschap zal hebben tot in alle eeuwigheid. En daartoe moeten ook onze lichamen verlost worden. Je kunt er soms af en toe best wat last van hebben. Weet niet? Van het lichaam. He? En last pakken. We snappen die Paulus ook wel hoor. Dat hij dan roept van verlos me alsjeblieft van dat ellendige ding. He? Ja. Verlos. Maar verlost worden van het lichaam. En het nieuwe ontvangen bij de opstanding als laatste fase in dit geloofsproces. Van verlost zijn, geestelijk en van verlost worden. En niet te vergeten, de schepping. De schepping die nu nog zucht onder de heerschappij van de zonde. Maar ook straks zal verlost worden bij het openbaar worden van de zonen Gods. Dan zijn we ineens van kind zonen geworden. En als die openbaar wordt, dan gebeurt het. Want dan zijn we met Jezus hier. Om te vernieuwen. En om de regering van deze wereld over te nemen. Dan zal inderdaad waar worden wat er gezegd wordt in Openbaring 21 vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat zal een volmaakte werkelijkheid worden. En dat alles, mijn broeder en zuster, is te danken aan hem, waarvan ik aan het begin heb gezegd, die in het centrum van de tijd staat. Die in zichzelf geschiedenis, verleden, heden en toekomst in zich heeft. Zijn eerste komst, bij zijn eerste komst, in het verleden dus, heeft hij de basis gelegd voor verlossing en vernieuwing als resultaat van het heden en als vaste hoop voor de toekomst bij zijn wederkomst. Levend in het gekomen koninkrijk blikken we vooruit naar het komende koninkrijk waarbij al het onvolmaakte volmaakt wordt en al het tijdelijke eeuwig wordt en het zal al onze verwachtingen ver en ver overtreffen. En dat het komt en dat het zo gaat, daarover kan geen twijfel bestaan. Want de geschiedenis leert ons dat de strijd die tot deze overwinning leidt, al gestreden is. En glansrijk gewonnen door Jezus Christus. Weet u, en dat besef mag zeker zichtbaar, herkenbaar worden in onze handel en wandel als kinderen van God. Dat zou een zegen zijn voor ons als christen onderling. Maar ook in het contact, de ontmoeting met hen die nog buiten deze toekomst staan. Wat we zijn, dat weten we. En over wat we worden, is het nodige gezegd. Ik zei van de week tegen een student die je vragen over had van, als je nou niet helemaal tevreden bent met de duidelijkheid over dit onderwerp, dan richt je je tot God de Vader. En dan zeg je: Heere God, u zegt deze dingen allemaal, maar ik snap er niks van. Ik zou het wel graag willen weten. Ja. Nou, broer, dat antwoord dat krijgt u ook van mij als u die vraag gehad had. Vraag aan God hoe het zit. Want we mogen alles aan hem vragen. Huh? Ja? Ik bedoel, wat ons geopenbaard is, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar als we worstelen met het niet geopenbaarde, dan mogen we daar ook naar vragen. Ja? Niet gezegd dat je altijd antwoord krijgt, maar het zou wel kunnen. Het zou wel kunnen. Dus, waarom niet? Wat we zijn, dat weten we. En wat we worden, daarover is het nodige gezegd. Maar blijft wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Dat zal ons deel zijn. In ieder geval, reden in dankbaarheid, reden meer dan genoeg voor de keus van een heilige geloofswandel. Reden meer dan genoeg voor een heilige geloofswandel. Dus, ik zou zeggen van, op stap dan maar, hè? Vindt u niet? Amen. We gaan met elkaar zingen. En ik ben tot ontdekking gekomen dat ik allemaal liederen uit Johan de Heer heb uitgezocht die niet in de bundel staan. Maar goed, dat geeft niet. We gaan ze gewoon zingen. En voor het lied wat we nu gaan zingen, daarvoor ben ik al gewaarschuwd. 666. Ik vind de nummer van niks, maar goed. De inhoud is prachtig. En u kent het vast. U kent het vast. Ja. En zo niet, dan brul ik wel wat hard mee. We willen samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. Voor de ontmoeting met u en met elkaar. En Heer, we danken u voor de muziek, voor het lied wat we gezongen hebben. Voor het woord dat we hebben gelezen en overdacht. En Heer, we danken u dat u ons hebt willen richten op de geschiedenis van uw woord. Want daar vinden we het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat wij kinderen van u geworden zijn. Er wordt onze blik gericht op Jezus Christus, de gekruisigde. Wat meer is, de opgestane. En daarin vinden we ook het antwoord naar de toekomst. Want uw woord zegt dat een ieder die hem nagevolgd is, eveneens zal opstaan. En ook dat nieuwe lichaam zal ontvangen om straks met hem tot in eeuwigheid te verkeren en te regeren. Maar Heer, we danken u ook dat u ons zicht hebt willen geven op het belang van vandaag. Dat die toekomst waar we het over hebben, vandaag al begonnen is. Dat het koninkrijk in zijn onzichtbare aanwezigheid reeds aanwezig is. En dat we als kinderen van dat koninkrijk vandaag in het heden, in deze wereld, mogen leven en mogen wandelen. Opdat dat koninkrijk in wording gestalte krijgt in ons. In ons leven, in onze houding, in ons gedrag. Heer, we mogen verstaan dat het leven van vandaag in deze wereld, maar veel meer ook in dat koninkrijk van u, bedoeld is als een belangrijke opstap en een leerproces naar dat moment dat we volstrekt volmaakt zullen zijn. En u zullen zien zoals u bent. Heere, help ons hoofd voor hoofd. En u weet ook hoe hopeloos mis het vaak is in uw kerk en uw gemeente vandaag als het daarom gaat. Help ons en ieder die zich kind van God weet, om die heilige wandel zichtbaar te maken. Om zich uit te strekken naar die heilige wandel. En zo 24 uur per dag met alles wat daarin is, mag staan in het teken van dienstbaarheid aan de Heer Jezus Christus. En de ander. Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Werk het uit in ons hart. En maak het zichtbaar. Tot verrassing voor de ander. We bidden het van u. In Jezus' naam. Amen. We zingen ons slotlied 886. 886, de coupletten 1, 3 en 4 staat erin. 886, 1, 3 en 4, stel voor zover u dat kunt, om dat staande te doen. O God, als oog en oor het aanbiddelijk wonder vernemen van uw werken zonder tal, de sterrenpracht, het dreunen van de donder, uw kracht en heerlijkheid in het gans heelal, dan zingt mijn ziel voor u. 886, 1, 3 en 4. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen, totdat Jezus komt. Amen.